tussen alle gewone afleveringen van de Stuifmeel Podcast ook een extra editie, want het is jaren 70 weekend op Omroep Brabant. En daarom hebben Frans en ik het op de radio uitgebreid over de jaren 70 gehad. En die kun je hier nu ook gaan terugluisteren als podcast. Om te beginnen, Frans, in de jaren 70, om even een beeld te geven van jezelf. Hoe liep de jonge Frans Kapteins er toen bij?
Ja, ik had toen een stevige baard. Maar ik heb dus dun haar. Dus die baard was ook wel stevig, maar ook dun.
Ja.
En lange haren. En soms werd ik, als ik in een restaurant zat en de mensen kwamen, benaderden me van achteren. Dan zei ze, mevrouw, wilt u ook een kopje koffie?
Is dat vaak gebeurd?
Dus ik was slank en langharig en zo. Dat is allemaal,
zeg, ja, en niet heel zo groot natuurlijk, hè? Dus je hebt ook dan een beetje dat
ik was wat klein, ja. 1,72 was dat ik 1,72 of zo, dus dat was ook niet zo groot, maar het was wel grappig in die tijd. En ja, ik had natuurlijk wat iedere zeg maar mens had die protesteerde tegen wat er gebeurt op dat moment al op de aarde.
Ja.
Mijn revers wat ik ook aan had zat er vol met buttons.
En oh, is dat zo?
Ja. En 's morgens vroeg dan als ik er weer een ander jasje aan ging trekken, ging al die buttons weer over naar dat andere jasje toe. En ik heb ook nog een fiets gehad waar zo'n mandje voor zat en daar zaten bloemen in. Want ja, uit die tijd ben ik.
Uit die tijd ben jij, ja. Nou, die mandjes zijn eigenlijk weer terug nu, hè?
Die zijn weer terug, ja. Er zijn heel veel mandjes teruggekomen. Alleen, ja, ik zie niet zo heel veel bloemetjes erin. Dat hadden wij toen wel.
Daar is dan wat minder. Maar als je dan zo uitgedost als zo'n beetje wereldverbeteraar van huis ging, wat zei pa kapiteins ervan? Zei die nou niet ooit van, Frans, is daar nou nodig allemaal?
Ja, mijn ouders waren toch vrij. Dat kwam omdat mijn ouders veel jeugdige vrienden hadden. Mijn vader was voorzitter van de wandelsportvereniging. De Gemzen uit Vught, dat is heel grappig.
Oh, ja.
En daar zaten ook allemaal jongere bestuursleden bij. Dus de jongere generatie, maar dan wel weer ouder als ik dan was. Maar die kwamen aan huis en ja, die hadden echt zoiets van, ja, dat past gewoon bij het gezin, zo, weet je. Dus ja, mijn moeder had af en toe wel een klein beetje moeite met mijn lange haren.
Dus die legde wel eens een schaar op je nachtkastje?
Nee, dat misschien niet. Nee, zo was ze ook weer niet. Zo was ze ook niet. Maar dan zei ze, ja, jongen, kan dat toch niet anders, zo, weet je wel. Maar nee, verder liet ze me ook gewoon met rust en ik mocht dat ook doen. Ik heb ook zo'n prachtige Tomos had ik, in Bordeaux rood geschilderd met allemaal bloemetjes erop. En dat is weer later. Maar dan zat ik ook met zo'n stuur, weet je wel, zo'n heel lang groot stuur, zo breed. Dan kon je ampertjes in de breedte vasthouden. En in de winter had ik dan een pipo-stuurtje, was een heel klein stuurtje. Zo reed je dan door de wereld. Hè. Maar dat was al ietsjes later in de jaren 70.
Ja, dus dat is een beetje een beeld van zo zag Frans eruit en zo liep hij erbij. En dat deed hij in de jaren 70. Ja, het natuurbeschermen, waar jij een beetje je levenswerk van gemaakt hebt, dat begon eigenlijk een beetje nou net in die tijd, hè?
Ja, absoluut, ja. Want in 1970 zelfs werd het uitgeroepen tot Europees Jaar van de Natuurbescherming. In Brussel, hè, dus heel Europa, die heeft toen zeg maar gezegd, ja, maar het gaat zo slecht met de natuur, daar moeten we iets aan doen. En eigenlijk riepen zeg maar alle mensen, en onder andere de Gentse bioloog Jan Hubbelen, die riep dan van, ja, het is gewoon echt een ecologische crisis aan het worden op dit moment. En ja, dat voelden wij jongeren ook allemaal. We hadden echt zoiets van, ja joh, het gaat zo fout, de biodiversiteit neemt af, en je ziet soorten verdwijnen, je ziet overal vervuiling, moeder aarde wordt helemaal leeggeroofd. Nou ja, goed, uiteindelijk zijn daar nog de volgende stappen in gezet en werd dus uiteindelijk Europa, het N70 heette dat dan. Dus die button, die kwam natuurlijk ook op mijn jasje.
Ja, die kwam er ook bij te zitten. Maar ik kan me voorstellen dat je niet gelijk begonnen bent met het lezen van die dikke rapporten die er dan werden opgesteld door wetenschappers, maar wel sloegen bij jou een vonkje over van,
ja, toen uiteindelijk het rapport van de Club van Rome in 1972 uitkwam, heb ik wel de samenvattingen gelezen. Toen dacht ik, ja, yes, dat is het gewoon. Daar zit ook de fout. We zitten ook met z'n allen moeder aarde leeg daarover. Daar moeten we iets aan doen. En toen zat ik te kijken, wat ga ik doen daarin? Ik had ondertussen wel al gevolgd dat Sietse Leeflang was begonnen met het Kleine Aardeproject. De Kleine Aardeproject, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen.
Ja, mensen in Boksel en omgeving kennen dat maar al te goed. Want
ja, precies.
Daar
op de Munsel. De Munsel heeft het gezeten. Mm-hmm. En ik zag dat met een oog. Zag ik daar al van alles gebeuren. En uiteindelijk heb ik besloten daar te gaan solliciteren. In 1979 ben ik begonnen bij de Kleine Aarde. En ik kreeg meteen de taak, omdat ik een landbouwopleiding had, om te zorgen voor de verswaren. Dat betekent melk, brood en groenten. Maar groente werd zoveel vragen gesteld. We kregen echt giga veel vragen over groente, dat ik daar gewoon niet meer aan kon. En toen is een collega binnengekomen en die heeft dat overgenomen. En ik werd dus verantwoordelijk op mijn 26e voor alles wat met brood te maken heeft. Dus van de graankorrel die wij toen nog moesten bestellen in Amerika, want in Nederland hadden ze niet eens biologisch graan. En die durumtarwe, zo heet die tarwe, die hadden ze alleen maar in Amerika. En ja, het lastige was, wij konden dat niet echt goed controleren, maar we hadden toch wel wat vertrouwen erin. En dan bestelde ik met een aantal andere organisaties, zoals MANA, een biodynamische organisatie, bestelden wij dus graan uit Amerika. Dan kwam met zo'n schip dan deze kant op. En moet je het voorstellen, zat ik aan de telefoon, zoals 26-jarige, om daar in Amerika graan te bestellen. Dat vond ik toch wel heel stoer, hoor.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was wel heel bijzonder.
Ja, dat was heel bijzonder. Ja, dan werd de graan van ons werd naar de familie Kees gebracht in Budel. Die hadden een windmolen. En Johan en zijn vader, want ik zal het nooit meer vergeten, die konden die tarwe zo fijn malen. Dat was onvoorstelbaar. Dat was zo knap, joh. Met een windmolen en die stenen over elkaar. En dan hadden wij fijnmeel nodig, soms voor bakkers. Ja. Of gewoon gemalen, zeg maar, tarwekorrels. En dan was het minder fijn. Maar welke opdracht ik ook gaf, het kwam er altijd perfect uit te zien. Nou, dan haalden wij die, zeg maar, die meel haalden we op bij de familie Kees in Budel. Ja. En dat brachten wij naar verschillende bakkers. Ik had twee bakkers, eentje in Boksel zitten, familie Winters, zal nooit meer vergeten. En die bakte gistbrood, want er waren toch nog steeds mensen die wilden wat gistbrood hebben. Die hadden niks met zuurdesem. En de kuch in Uden, Ruud en Wally, die bakte dan zeg maar het zuurdesembrood voor ons. Nou, dan werd het weer opgehaald bij hen en dan werd dat 's morgens naar de winkels toe gebracht.
En jullie waren ondertussen op de kleine aarde een soort van voorbeeldgemeenschap, zoals ja. De mensen volgens jullie ja. Dan zouden moeten leven ook?
Ja. Ja, nou ja, wat er voorgekomen is, want ik heb het dan over een voedselpakket wat wij uitdeelden. Ja, ja. Maar het was ook natuurlijk de bekende bolwoning, waar we al bewezen dat zonne-energie een onderdeel was om te gebruiken om je woning te voorzien van licht. Windenergie, hè, precies hetzelfde. Dus de bolwoning, dat was al een voorbeeld waar we nu dan eigenlijk nog steeds in balans zijn. Als je denkt aan hoe we op andere manieren we energie moeten krijgen dan uit het gas enzovoort. Dus toen begon dat eigenlijk in 1972 al. En dat heeft zich voortgezet daar door nog meer ontwikkelingen daar. Er kwamen steeds meer clubjes bij elkaar en we hadden niet alleen maar over energie, maar ook over eten. Hè, dus diëtistes kwamen erbij, hoe dat je met de landbouw om moest gaan hè, zonder dat je te veel zeg maar kunstmest erop gooide. Daar meer werkte met Japanse methoden zoals bokashi. En bokashi betekent hij fermenteren van kruiden gewoon en die dan later inwerken in de grond. En wat gebeurt er dan? Gaat het bodemleven werken? Nou, dat bodemleven zorgt ervoor dat er goede producten uitkomen. En je zet ook een bepaalde soorten naast elkaar die elkaar hielpen om vijanden weg te houden. Dus aan insecten denk je dan. Dus dat was daar allemaal al proef. En de afdeling, zeg maar distributie, waar ik dus uiteindelijk bij ben gekomen. Ja, die werd veel te groot. En wij zijn op een gegeven moment van de kleine aarde terrein in Boksel ergens op een andere plek gaan zitten. Omdat wij met grotere vrachtwagens gingen werken. Want veel mensen dachten dat wij met paard en kar rondreden. Maar dat was natuurlijk absurd. Want hoe konden wij dan Limburg en Zeeland voorzien van voedsel? Dat was je eeuwen bezig.
Stevige kuiten, fietsen.
Ja. Maar een zakmeel van 50 kilo.
Dat je moet er een beach voor over hebben. Een beetje lijden voor je idealen.
Nou, we hebben wel geleden. Want wat was, één ding was het wel, dat moet ik wel bekennen. Het was wel, zeg maar, in tijden, werken we aan Christian. Soms dan maakten we meer dan twee dagen aan een lopende band werken. Hoor. Dan lag je op een mailzak eventjes een uurtje te slapen. Dan ging je weer verder het vol. Dus het menselijke bestaan leed er wel een beetje onder.
Kan ik me iets bij voorstellen. Een woord als biodiversiteit, bestond dat toen al?
Ja, dat werd niet echt zo bedoeld. Maar voor het eerst kwam het wel een beetje in beeld. En het grappige is, degene die het eerst in de mond nam, die zich ook al heel erg veel zorgen maakte over de biodiversiteit en over het leegroven van de aarde, was een dame, een ijzeren dame, die in feite later bij is tegengevallen. Maar toen heb ik wel opgekeken tegen haar. En iedereen weet wel wie ik het over heb. Als ik een ijzeren dame heb. Dan
Margaret Thatcher.
Ja, precies.
Want die heeft een achtergrond als natuurkundige of scheikundige.
Scheikundige of zoiets, ja precies. En zij benoemde dat toen ook al, hè, dat er al zoveel verdween uit de aarde. Nou ja, in ieder geval, zij was de eerste die het noemde. En dat er werd dus biodiversiteit kwam zo'n beetje langs in beeld. Daar kwamen we natuurlijk ook omdat in de jaren 70 heel veel clubjes opgericht werden die daar mee bezig gingen houden. Je moet aan Milieudefensie denken, die is toen begonnen. Eigenlijk een feit natuurmonument is heel erg naar voren toegekomen. Andere organisaties als Natuur en Milieu. Kortom, er ontstonden heel veel organisaties die zeg maar ook het deel oppakte van de natuur. En daar ook eens op een gegeven moment zeiden van, dan moeten ze op gaan passen. Want bijvoorbeeld het duingentiaanblauwtje verdwijnt. De orchideeën verdwijnen uit een heleboel streken. Er zijn al vlinders die aan het verdwijnen zijn. En dat heeft ermee te maken dat zeg maar de hele omgeving volgespoten werd met van alles en nog wat. Toen ook al. Mm. En dat daardoor minder kruiden en planten konden gaan groeien. Minder insecten, zeg maar, omdat er geen planten waren, minder insecten kwam. Dus daar begon eigenlijk het meteen het meten van wat er allemaal terug viel. En dat zag je dus echt enorm. Er zijn ook af en toe wel positieve ontwikkelingen zeg maar, geweest in die periode. Bijvoorbeeld de Raaf, die kwam toen terug in de jaren 70.
Niet alleen in de Fabeltjeskrant.
Nee, niet alleen in de Fabeltjeskrant. 1928 was helemaal verdwenen.
Ja.
En op een gegeven moment kwam hij weer terug na 40 jaar. En in één keer was dus de Raaf daar weer. En eigenlijk was melding 68, maar voor het eerst is hij pas heel goed gemerkt in de jaren 70.
In de 70 jaren.
En langzamerhand is hij dus toch langzamerhand ons land weer binnengekomen. Kijk, maar dan ik durf er bijna te zeggen, als je kijkt naar de biodiversiteit en wat het meest is teruggekomen, zijn toch al de toppredatoren of de opruimers. In dit geval, een raaf is een opruimer. Dat betekent dat er veel doden liggen, want zij zoeken vooral kadavers op.
Okay.
Dus dat betekent ook van dat andere soorten het minder goed gaat.
Oh, ja, maar dan komen deze komen dat dan juist weer... Komt dat
die
juist
komen dan juist weer terug, die trop. Hè, want nu is de wauw alweer terug in de jaren... Hè, dan praten we over 2000 en is de wauw weer terug. Maar de raaf is dan zeg maar bijzonder teruggekomen. Ook een heel opmerkelijk dingetje is de stormvloedkering. Dat is wel grappig. Op een gegeven moment in het Deltaplan stond dat de Oosterschelde afgesloten moest worden.
Mm-hmm.
En in 1970 waren de eerste pijlers al gezet. Moet je dus nagaan.
Ja.
En een groepje jongetjes uit Ierseke, die hadden zoiets van, oh, dat gaat te ver. Die Oosterschelde moeten we niet afsluiten. En die zijn gaan protesteren. En die hebben het gered. Want je weet nu wat er is. Dus er stond
ja, hij gaat open en dicht. Hè?
Ja, precies. Dus het is toch geweldig dat als je toch maar samen pakt als mensen, dan kun je toch best heel veel bereiken.
Ja.
Ik weet ook wel in die tijd, ook zeg maar later weer, dat de HEMA gestopt is met plastic, omdat er zoveel protesten waren. Dus we kunnen iets leren uit de jaren 70, dat die barricade die wij toen ooit opgezet hebben met z'n allen, dat die toch wel geholpen hebben op een aantal fronten.
Zo af en toe, en niet altijd natuurlijk, moeten we even bijzeggen. De minister onder wiens verantwoordelijkheid die stormvloedkering er doorheen is gekomen, was Tjerk Westerterp. Hè?
Ja, ja, ja,
ja, dus, ja. Dus helaas inmiddels overleden, dat is niet zo lang geleden.
Ja.
Maar uit Breda, of daar omgeving woonde die.
Woonde niet, ja, precies. Ja. Die heeft er toen voor gezorgd. Maar hij voelde dat ook waarschijnlijk aan, want hij zat in het kabinet Den Uyl. En dat was dus een beetje progressief kabinet.
Ja,
dat kun je rustig zeggen.
Ja, toch? Dat kun je gerust zeggen. Het is overigens een kabinet met heel veel plannen geweest, waar in heel veel gevallen niet zoveel van terecht is gekomen.
Nee, precies.
Kun je dat in zijn algemeenheid van heel veel dingen, ook laten we zeggen, plannen die de natuur hadden moeten beschermen ook zeggen? Of is
ja,
er,
toen
dat
de
er
tijd,
veel niet gelukt is?
Nee, toen de tijd ging er nog veel verloren, Christian. Dat is echt niet alleen maar op lokaal niveau, ook op wereldniveau. In 1973 werd er hard opgeroepen, red de tijger, want overal verdwenen de tijgers uit allerlei bossen en landschappen en noem maar op. Nog een andere kreet die geslaagd is. 75, red het oerwoud. In 79, red de neushoorn. Dus je voelt wel aan, als je niet alleen maar je eigen land bekijkt, mm-hmm, maar over de wereld durft te kijken, dan ging het dus heel veel fout. Want anders waren die grote acties ook niet opgezet.
Nee.
Er zijn gigantisch veel acties opgezet.
Maar we hebben nog steeds wel oerwoud en er zijn nog tijgers en de neushoorn is er ook nog, hè?
Ja, nou, we
ze
hebben
zijn,
nog
ze
een
zijn
beetje,
er nog, toch?
We
ze
hebben
zijn
nog een
nog
beetje oerwoud, want er is al heel veel verdwenen van dat oerwoud. Hè? En het is ook een beetje een lastige discussie. Hè? Ook toen met Red het Oerwoud, weet ik ook nog heel goed, een lastige discussie is. Die mensen die daar wonen, ja, die komen om van de honger. En doordat zij zeg maar hout kappen, kunnen zij centjes verdienen. Maar daardoor vernielen ze wel het oerwoud. Met die tijger precies hetzelfde. Ja, die tijgers die komen in een steeds kleiner stukje landschap te zitten. Ja, en dan gaat het wel eens een keer fout tussen mens en tijger.
En dan moeten ze de tijger weer hebben.
En dan moeten ze de tijger hebben, niet de mens, want die schieten ze niet uit. Dus
nee,
ja, dat is inderdaad ook.
Nee,
dus het is een lastige situatie. Waar we dus met z'n allen naar moeten kijken van hoe gaan we dat nu oplossen. Ik zie dat we dus nu in de 2000, dat jaren 70 ons heel veel goed hebben gedaan.
Mm-hmm.
Door vooral toch dat mensen durfden te protesteren, hè, met z'n allen. En tegelijkertijd zie je dat er toch wel wat ontwikkelingen zijn gebeurd. Want de Kleine Aarde is zeg maar een voorbeeld geweest dat nu in heel veel winkels biologische producten liggen.
Ja, ja.
Als je de natuurbeschermingsorganisaties kijkt, die hebben heel veel leden gekregen, waar veel mensen actief in zijn, waar veel mensen ook zeg maar zorgen dat het beter gaat met de natuur. En alleen, ja goed, het is nog niet helemaal rond en we moeten nog wel knokken. En zeker als we kijken wat voor regering we nu misschien gaan krijgen.
Ja, misschien gaan krijgen, maar ja goed, uiteindelijk ook die zullen dingen moeten doen die nodig zijn. Hè?
Ja, dus, precies, dat snap ik ook wel. Maar ik denk dat we toch heel goed moeten gaan kijken naar wat er nog ons rest aan natuur. Want als we straks de temperatuur nog steeds verder gaan stijgen, dan ben ik benieuwd hoe we onszelf handhaven met hittestress en met plotseling hele grote buien, met plotseling een hele grote zon, zeg maar graden zon, hè, 35, 36 graden. We moeten toch wel zorgen dat we een beetje groen overhouden, willen we nog een beetje kunnen schuilen.
En tot zover deze extra aflevering van de Stuifmeel Podcast.